Ze hadden de hele dag met hun schapen opgetrokken door de velden van Eufrata. En ze hadden daar gezocht naar goede plekken waar hun schapen konden eten, konden drinken. Waar hun schapen veilig waren. En steeds waren ze oplettend geweest. Oplettend geweest over, kwam er geen leeuw, kwamen er geen wolven om de schapen te roven. Ze waren moe. En ze zaten bij dat kampvuur. Ruwe bonken, want herders waren geen lievertjes. Het waren meestal een beetje de outcast uit de samenleving. Ruwe bonken. En ze zaten daar met z'n allen rondom een kampvuur. En rondom hem heen was het donker. Echt donker. Niet zoals bij ons, want we hebben altijd last van lichtvervuiling. Maar daar was het donker. Helemaal donker. Het enige licht wat ze hadden, was het licht van de kampvuur. Daar zaten ze dan. Na te denken, misschien stoere verhalen aan elkaar te vertellen. Na te denken over wat er die dag was gebeurd. En verder in die zwarte, donkere lucht waren er af en toe kleine lichtpuntjes. Een stralende sterk. En dan plotseling moet je je voorstellen dat je daar op je gemak bij een kampvuur zit. Plotseling, in een split second, plotseling staat er, wordt heel de omgeving verlicht door engelen. Een enorm leger van engelen. Overal engelen. En wij hebben een beetje beeld van een lieflijk koor wat daar zong. Maar de Bijbel, ook in het Grieks, gebruikt heel specifiek het begrip legermacht. Het was een leger van engelen. En zij kwamen met een boodschap die begin van de strijd van God tegen het kwaad aangaf. Overal engelen. Een legerschaar. En ze loofden God en ze eerden God en ze proclameerden: ere zij God in de hoogste hemel. Vrede op aarde. Voor mensen van zijn welbehagen. Het is een enorm leger. Een menigte. En als je in de Bijbel verder kijkt, in het boek Openbaringen, in het laatste Bijbelboek, dan krijg je een beetje indruk van hoeveel engelen er waren. Die daar naartoe gekomen waren. In het boek Openbaringen, in hoofdstuk 5 met name, worden aantallen genoemd van aantal engelen die in de hemel zijn. Tienduizenden, tienduizendtallen. Dus tienduizenden, tienduizenden keren, 10.000 stuks. Dus dat is een enorme hoeveelheid. En er staat er nog achteraan om het te overtreffen. Behalve die 10.000, tienduizenden waren er nog duizenden, duizendtallen. Een niet te tellen massa engelen. Die daar de almachtige koning, de schepper van hemel en aarde, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest eren. Dag in, dag uit in zijn glorie, hem glorie toezien. En heel die legermacht, die tienduizenden, tienduizendtallen, die duizenden, duizendtallen, die zijn naar de aarde gezonden. Om daar zijn eer te vermelden, om daar de koning die geboren wordt te eren. Ik denk dat het adembenemend indrukwekkend is geweest voor die herders. Daar in die heuvels van Bethlehem. Zo massaal, zo groot, dat een hele legermacht aan engelen naar de aarde kwam, dat was in de geschiedenis van het volk Israël nog nooit plaatsgevonden. Maar er regelmatig engelen geweest. En bij Elia waren er een legermacht zichtbaar voor Elia. En bij Elisa waren tegen zijn vijanden engelmachten zichtbaar, maar er waren kleine legers. Maar de Heere God had alle registers opengetrokken om die engelmacht naar de aarde te zenden en daar ere zij God te verkondigen, te proclameren. Het was voor die herders wel duidelijk, hier is iets speciaals aan de hand, hier is iets indrukwekkends aan de hand. Als die hele legermacht hier komt om God te eren. En de reden van die indrukwekkende boodschap, de indrukwekkende verschijning van die engelen, heeft de engel van de Heer, de ene engel die gesproken heeft dat ook duidelijk gemaakt. De hele hemel is in beroering gekomen. Heel dat leel, die legermacht is op de been gebracht. Om één reden. En dat staat ook in vers wat we gelezen hebben. Heden is voor u de Heere. Is voor u in de stad van David. De redder, de zaligmaker, geboren. Hij is de Christus, de Heere. En de geboorte van dit kind is de reden waarom de engelen uit de hemel kwamen om dit majestueuze eerbetoon te brengen. Misschien denk je, waarom? Hoezo? Hoezo dat de engelen dit eerbetoon brachten? De engelen die eeuwig, al heel lang, vanaf hun schepping zijn in Gods aanwezigheid. Die zien de glorie, de majesteit van de Heere God. Die onder de indruk zijn van zijn heiligheid, van zijn rechtvaardigheid, van zijn waardigheid, van zijn barmhartigheid, van zijn goedheid. De engelen wisten ook van het bestaan van de mensen. En wisten hoe de mensen die denken dat ze het zelf kunnen redden, niet in staat zijn om in een gezonde en in een goede relatie met God te staan. Er was een enorme kloof tussen de mensen en God. En de engelen waren zich dat bewust. De engelen waren zich bewust van de heiligheid van God. En de engelen waren zich zagen, als ze naar de aarde keken, hoe wij alles wat God gemaakt heeft en hoe God het bedoeld heeft, verprutst hebben. En er was een enorme kloof tussen die twee dingen. Weet het niet, maar de engelen waren zich bewust. Er is maar één manier. Hoe wordt die kloof overbrugd? En wat zij zagen is dat de eeuwige Zoon bereid was om mens te worden. Bereid was om neder te dalen in een menselijk lichaam, mens te worden en te leven onder de mensen. Mensen die denken dat ze het zelf redden. En laten we maar eerlijk zijn, wij redden het zelf niet. Kijk maar om ons heen. We hebben nu, even kijken, even goed tellen. 48, 52, 76 jaar Verenigde Naties ongeveer. En we zijn nog niet in staat om met elkaar te zorgen dat er vrede op de wereld is. Kijk eens om je heen. We hebben het wel goed in deze samenleving. En we zijn nog niet in staat om met elkaar in vrede te leven. En niet alleen macro. Niet alleen op wereldniveau. Niet alleen op het kleine niveau van een land. Maar ook gewoon in ons eigen leven. Hoe vaak merken we niet dat we jaloers zijn. Dat we liegen. Dat we eigenlijk iets kwaads denken over een ander. En steeds weer opnieuw als we het proberen, merken we dat we in die valkuil stappen om eerst aan onszelf te denken. En dan pas aan de ander. Een onoverbrugbare kloof. En de engelen zijn zo enthousiast en die zijn door de Heere God zo enthousiast gemaakt. Omdat de Heere God zelf ervoor gekozen heeft om die kloof te overbruggen door zijn Zoon te zenden. Door zijn eeuwige Zoon die leefde in de heerlijkheid te zenden in alles van onze beperktheid. Dani zei het vorige week of twee weken terug zo mooi. Hij gaf zijn grenzeloosheid op voor begrenzing. Jezus. En daarom zijn de engelen uitgetrokken. En op een majestueuze wijze dat eerbetoon te brengen aan God. Ere zij God. De engel die tot de herder sprak, gaf het geboren kind drie titels. Ik wil even kort stilstaan bij die drie titels. In het eerste noemde hij is de zaligmaker. Dat betekent de redder, de heiland. Hij is de redder. En ik heb dat al een beetje uitgelegd. Hij is degene die ervoor zorgt dat wij weer in een relatie kunnen komen met de Heere God. Hij is degene die ervoor zorgt dat de kloof die tussen God en mensen is, tussen God en jou, tussen God en mij is, om die te overbruggen. Hij is de redder. Hij is mens geworden om die brug te slaan tussen God en mensen. Hij is de redder. Hij is de redder die gekomen is als kindje in de kribbe. Maar die als volwassene bereid was om de weg van vernedering te gaan. Tot aan het kruis. Om daar vergeving van zonde, vergeving voor alles wat je verkeerd hebt gedaan, te bewerken. Hij is de redder. Want door zijn opstanding is de dood overwonnen, hebben we uitzicht op het eeuwig leven. Dat is wat de engel wil benadrukken. Hij is de redder. Hij is de redder waar mensen op wachten. Omdat ze zelf niet in staat zijn de kloof tussen God en mensen te overbruggen. Hij is niet alleen de redder. Hij is ook de Messias. De Messias. De Christus. En de Messias wil eigenlijk zeggen een koning. Een heilbrengende koning. En dat is iets waar de mensheid al heel dus vanaf de schepping, vanaf de zondeval naar hunkert. De mens hunkert naar een samenleving waar vrede is. Een samenleving waar rechtvaardigheid heerst. Een samenleving waar welzijn is. Shalom voor iedereen. Maar we zijn niet in staat om dat te realiseren. Maar dit kind is gekomen om die belofte van een paradijs op aarde in vervulling te brengen. Al die prachtige beloften uit Jesaja, van het eeuwig koningschap, komt hij in vervulling brengen. Hij is de koning die Gods rijk van vrede en gerechtigheid zal stichten. En niet op een indrukwekkende manier zal hij dat aankondigen. In de zin van indrukwekkend dat hij met een geweldige legermacht de wereld gaat overwinnen. Hij komt met een legermacht op achtergelegen velden in Efrata. Hij komt als kind. Hij komt als een gewone man die vernederd werd, die gedood werd. Maar eens zal hij dat vrederijk van gerechtigheid stichten. En tenslotte, hij is Heer. En dat geeft aan dat hij macht boven alle macht heeft. Dat hij koning is over alles wat leeft. Tegelijkertijd geeft dat aan dat hij de heerser is over het leven. De heerser is over het bestaan. Hij is redder, hij is Christus, hij is Heer. En daarom juichen de engelen. Daarom zingen ze, ere zij God. Daarom verheerlijken ze die kind wat geboren is. Dankjewel, Donja. Dat gaat me wel helpen. Rob in de Bijbel schrijft, de Hebreeuws schrijver, die schrijft er heel wel indrukwekkend over. Hij schrijft daar: wanneer de Almachtige vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, laten alle engelen van God hem aanbidden. Dus dat de engelen daar waren bij de velden van Efrata, was omdat God hen opdracht gaf, ga naar beneden en breng daar de eer voor mijn zoon. Ik vind het best wel indrukwekkend om over na te denken dat Gods eeuwige zoon die in die heerlijkheid woonde met zijn engelen, bereid was om in te stappen in ons menselijk bestaan. Bereid was om in de modder van ons leven te stappen en daar deel van uit te maken. Hij ontwikkelde zich als ieder kind in de baarmoeder van Maria. Hij is geboren net als ieder kind, op dezelfde manier. Heeft diezelfde weg moeten gaan die ieder kind ging om geboren te worden. Hij heeft dat gedaan voor jou, voor mij, voor u. Hij deed dat voor verloren zielen, omdat hij de redder wilde zijn van verloren zielen. Hij ging die weg omdat hij de Messias wilde zijn voor de mensheid. Hij ging die weg omdat hij de Heer van de schepping is. Hij liet zich wikkelen in doeken. Hij liet zich leggen in een kribbe. Hij is het die als volwassene zich liet vernederen door mensen. Geminacht, vernederd, gemarteld. Hij is het die ervoor koos om de weg van eenzaamheid te gaan. Eenzaamheid tot aan het kruis. Om daar de straf over de zonde te dragen. En Gods heerlijkheid in onze nabijheid te brengen. Die legermacht van engelen, zuiver dienende hemelse wezens, die zijn enorm onder de indruk van wat de Heere God heeft gedaan. En daarom verlaten zij de hemel. En proclameren ze in die donkere nacht, vol ontzag, vol enthousiasme. Eer zij God in de hoogste hemel. Als nu de engelen komen uit die heerlijkheid naar de aarde om God te eren, hoeveel meer reden hebben wij dan om God te eren? De engelen waren niet het doel van zijn komst. Hij is niet gekomen voor de engelen. Toch komen zij om te eren. Hij is gekomen voor jou, voor mij, voor u. Voor u heeft hij de hemel verlaten. Als de engelen hem zo enthousiast en groots eren, dan mogen wij toch niet achterblijven. Ook hem, God zo, ruimhartig en enthousiast eren. Misschien vraag je af hoe. Laten we hetzelfde doen als de herders. Eer hem door net als de herders op pad te gaan om Jezus te ontmoeten. Vers 15 zegt, laten we naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat de Heer ons bekend heeft gemaakt. En zonder te aarzelen, zonder te twijfelen, verlieten ze alles wat ze hadden. Ze gingen met haast. Vertrouw je net als die herders je leven toe aan Jezus. En laat hem deel uitmaken van je leven. Zij lieten alles achter om hem te ontmoeten. Nou, je hoeft niet vandaag naar Bethlehem te gaan. Daar zul je Jezus niet vinden. Maar neem tijd om in je Bijbel te lezen en Jezus te ontmoeten. Lees de evangelie waarin je Jezus mag ontmoeten. En we willen je graag uitnodigen als je daarin hulp nodig hebt. Kom dan. Gaan we samen in de Bijbel lezen om Jezus te ontmoeten en hem te leren kennen. Eer hem door op pad te gaan om Jezus te ontmoeten. Eer hem door net als de herders God te verheerlijken en te loven boven alles, over alles wat je gehoord en gezien hebt. Laat kerst meer zijn dan een gezellig familiefeest. Prima. Gezellig bij elkaar te zijn. Prima om de banden met elkaar te versterken. Maar ruim ook tijd in om God te eren. Ruim ook tijd in om niet alleen God de eer te geven hier als we samen zijn. Maar ook straks als je onderweg bent naar huis. Morgen als je samen aan de ontbijttafel zit. Morgen als je misschien naar je werk bent. Of vrienden of kennissen ontmoet. Eer hem zoals de herders hem eren. De derde manier waarop je mee kunt doen in die lofzang van de engelen. De eerste plaats heb ik genoemd door op pad te gaan om Jezus te ontmoeten. En neem daar echt de tijd voor om Jezus te ontmoeten. Door net als de engelen hem te eren. Maar eer hem ook door net als Maria in je hart plaats te maken voor deze indrukwekkende historische gebeurtenis. Ze bewaarde al deze woorden in haar hart en overlegde die in haar hart. Neem tijd om na te denken over wat dit kind heeft gezegd. Maar neem ook tijd om na te denken over wat over dit kind is gezegd. En vul het centrum van je bestaan, je hart, Met de gedachte over de redder. De Messias. De Heer. Laat je hart, het centrum van je hart, vervuld worden met verwondering over zijn menswording. Met verwondering over wat hij heeft overgehad voor jouw redding, voor jouw heil, voor jouw toekomst. En laat dat je leven een richting geven. Een legermacht uit de hemel kwam naar de aarde. En ze zongen: Ere zij God. Hoezo? Zongen ze: Ere zij God. Omdat ze zagen hoe indrukwekkend God de mens tegemoet te komen was. Door zijn zoon, de eeuwige zoon, naar de aarde te zenden als mens. Omdat ze zagen dat de eeuwige zoon als kleinkind de menselijke wereld was ingekomen. Sluit jij je aan bij dat eerbetoon? Zing dan maar mee. In je met heel je leven. Ga op pad om Jezus te ontmoeten. Eer hem in je leven. En bewaar alles wat hij gezegd heeft en wat over is van hem gezegd is in je hart. En denk daarover na. Amen.